We gaan vanavond kijken naar de hoofdstukken 10, 11 en 12 van het boek Zacharia. En dat is misschien even wat veel op het eerste gezicht, maar we willen graag de laatste keer de hoofdstukken 13 en 14 nemen om het ook af te ronden. En ik heb begrepen dat u de volgende keer nieuwe uitnodigingen krijgt voor een nieuwe serie, maar dat hoort u dan. Nu Zacharia 10. 11 en 12. Vraagt van de Heere regen ten tijde van de late regen. De Heere maakt de bliksem schichten. Een stortregen zal hij hun geven voor iedereen gewas op het veld. Want de terafim spreken ijdelheid. De waarzeggers schouwen leugen, bedriegelijke dromen spreken zij, nietswaardige troost bieden zij. Daarom trekken zij voort als een kudde die in nood is, omdat ze geen herder heeft. En tegen de herders is mijn toorn ontbrand, en aan de bokken zal ik bezoeking doen. Maar de Heere der Heerscharen bezoekt zijn kudde, het huis van Juda, en maakt hen als zijn prachtig ros in de strijd. Uit hen komt de hoeksteen, uit hen de tentpin, uit hen de strijdboog, uit hen komen alle machthebbers tezamen voort. En ze zijn als helden die door het slijk de straten treden in de strijd, ja ze strijden omdat de Heere met hen is. Maar die op paarden rijden komen beschaamd te staan. Zo zal ik het huis van Juda sterken en het huis van Jozef verlossen. Dan naar hoofdstuk 11. Open uw deuren, o Libanon, opdat het vuur uw ceders verteren. Jammer, gij cypres, omdat de ceder gevallen is en de geweldige bomen verwoest zijn. Jammert, gij eiken van Basan, omdat het ondoordringbare woud is neergestort. Hoor het gejammer van de herders, omdat hun heerlijkheid verwoest is. Hoor het gebrul van de jonge leeuwen, omdat de pronk van de Jordaan verwoest is. Zo zei de Heere, mijn God wijdt de slachtschapen. Hun kopers slachten ze zonder dat ze zich schuldig voelen. Hun verkopers zeggen, geprezen zij de Heere, omdat ik rijk word, hun herders sparen ze niet, want ik zal de bewoners van de aarde niet langer sparen, luidt het woord des Heeren. Zie, ik lever de mensen over, allen in de macht van hun naaste en in de macht van hun koning, en ze zullen de aarde tot een woestenij maken, en ik zal uit hun macht niet redden. Daarom heb ik de slachtschapen gewijd. Daarom zijn zij de ellendigste onder de schapen, en ik heb twee staven genomen, de ene heb ik genoemd liefelijkheid, en de andere samenbinding. Zo heb ik de kudde gewijd. Drie herders heb ik in één maand verdelgd, omdat ik tegenover hen mijn geduld verloren had, terwijl zij ook een afkeer hadden van mij. Daarom heb ik gezegd, ik wil u niet langer wijden. Wat sterven gaat sterven, en wat verdelgd dreigt te worden, worden verdelgd, en de overblijvenden mogen elkaars vlees eten. Toen heb ik mijn staf liefelijkheid genomen en die verbroken tenietdoende mijn verbond dat ik met alle volken gesloten had. Dus werd het te dien dagen verbroken, zo hebben de ellendigste onder de schapen die op mij letten bemerkt dat dit een woord des Heren is. En ik heb tot hen gezegd, indien het goed is in uw ogen, geeft mijn loon, maar indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af. 30 zilverstukken, maar de Heere zei tot mij, werp dat de pottenbakker toe, een heerlijke prijs waarop ik hunnerzijds geschat ben. En ik heb de 30 zilverstukken genomen en die in het huis des Heeren de pottenbakker toegeworpen. Daarop heb ik mijn tweede staf, samenbinding, verbroken, tenietdoende de broederschap tussen Juda en Israël. Dan hoofdstuk 12. Godspraak, het woord des Heren over Israël. Aldus luidt het woord van de Heere die de hemel uitspant en die de aarde grondvest en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle natieën moeten heffen. Alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden, en alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Te dien dagen, luidt het woord des Heeren, zal ik alle paarden treffen met verbijstering en hun berijders met krankzinnigheid. Over het huis Juda zal ik mijn ogen open houden, doch alle paarden der natiën zal ik treffen met blindheid. Dan het eind van vers 6. En Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats te Jeruzalem. Ook zal de Heere de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt zal te dien dagen zijn als David, en het huis van David als God, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. Te dien dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ze zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Te dien dagen zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimon in het dal van Megiddo. Het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk, het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Tot zover het lezen van de schrift. Zacharia, profeet samen met Haggai in de dagen van Ezra en Nehemia. Ezra en Nehemia mochten het volk van God uit ballingschap terugbrengen naar het land en mochten een start maken met de herbouw van de tempel en met de herbouw van de stad. Ezra meer de tempel, Nehemia meer de stad. Toen ze daarmee begonnen, was het niet zo gemakkelijk, want de omgeving was Mordecai tegen. Ze spanden allerlei processen aan en ze deden van alles om dat werk te doen stoppen. Dat leek ook te lukken. Haggai moet zeggen, jullie zijn wel bezig met je eigen wel doortimmerde huizen. Met andere woorden, je bent wel bezig met je eigen business en met je eigen besonjes, maar het huis van de Heere laat je zomaar liggen. Dat is ongeveer de taal van het boek Haggai. En Zacharia komt met een andersoortige vermaning en zegt, je moet eigenlijk over alles heen kijken naar wat ten diepste achter dit herstel ligt. Namelijk, dit is niet een soort eindfase, dit herstel van ballingschap, een terugkomen uit ballingschap. Dit is in feite een begin van dat toekomstige herstel, veel en veel wijdser is dan wat we hier op aarde ooit zouden kunnen omschrijven. Zacharia is een hele bijzondere profeet die over de moeilijkheid van toen heen kijkt naar de toekomst. Het is en echt pastoraal geweest voor dat volk toen, voor dat kleine groepje toen daar aanwezig. Die hebben een prachtige bemoediging gekregen van pastorale aard, van bemoedigende aard van deze profeet. Maar ze hebben ook profetische vergezichten gekregen, namelijk dat wat ze toen aan het doen waren en waar ze misschien moeite mee hadden vanwege de omgeving, feitelijk het herstel is door de Heere zelf bewerkt, een herstel in de toekomst, zijn volle ontplooiing en invulling krijgt. En het is ook ten derde praktisch, dus pastoraal, profetisch en praktisch. Praktisch betekent het dat wij in dezezelfde geschiedenissen enorme toepassingen vinden voor vandaag, bemoedigingen krijgen voor vandaag, om niet bij de pakken neer te zitten, om vol te houden en om dat wat we nu aan het doen zijn ook te zien in het licht van straks. Dat wil niet zeggen dat dat wat ons overkomt of dat wat ons voorland is, dat dat hetzelfde is als dat wat Israël als voorland heeft. Dat is niet zo. Ik probeerde een paar keer op deze avonden al te vertellen dat er een gigantisch verschil is in zegen voor u en mij die geloven in de Heer Jezus. Ik ga ervan uit dat dat zo is. Ik ken u niet allemaal, dus ik weet u niet of u echt een kind van God bent, of u leven uit God hebt, of de Heilige Geest wel of niet in u woont, maar als u gelooft in de Heer Jezus, woont de Heilige Geest in u? Als u het werk van de Heer Jezus naar u toegehaald hebt en daarvoor bedankt hebt, dan bent u een gelovige, dan bent u een kind van God, dan hebt u leven uit God, dan hebt u eeuwig leven, dan hoort u bij de gemeente, want door de Heilige Geest die in u is gaan wonen, bent u ook bij het lichaam van Christus gevoegd, door de Geest tot dat ene lichaam gedoopt, gevoegd. Dat is gebeurd. Maar onze zegen, de zegen van de gemeente, is heel anders dan de zegen van Israël. Onze zegen is in het huis van de Vader. Daar is nog nooit iemand geweest, nu nog steeds niet. Alleen de Vader, de Zoon en de Geest hebben daar hun verblijf gehad. Engelen zijn daar niet geweest. Verkeerdheid is daar ook niet doorgedrongen. In de hemel wel. De hemel hoort nog bij de schepping. In het begin schiep immers God de hemel en de aarde. De hemel hoort bij de schepping. Maar het vaderhuis hoort niet bij de schepping. Het vaderhuis was er al toen God ging scheppen. En daar in het vaderhuis heeft de Heer Jezus voor ons een plaats bereid. Dat is een hele andere bestemming dan de bestemming van Israël. Die hier op aarde, Jeruzalem, te Jeruzalem, vanavond in de tekst. Zo van, heel precies, daar, dus niet op een andere locatie, niet op een andere planeet, daar, Jeruzalem, te Jeruzalem. Daar zal hun toekomst zijn, daar zal hun zegen liggen. Maar u en mijn zegen ligt in het huis van de Vader met de vele woningen. En dat klinkt een beetje een theoretisch verschil, maar dat is het niet. Het is veel meer dan theorie. Het is een schitterend verschil, adembenemend verschil. En dat adembenemende verschil zou eigenlijk voor ieder gelovige, voor ieder kind van God heel helder moeten zijn. Dat hoop ik ook eigenlijk. Wij gaan dus naar onze bestemming. Maar de praktische les van de tegenstand is er. En laat je dan de moed zakken, stop je dan, zeg je dan, nou, dan maar niet meer. Ga je dan bij de pakken neerzitten. De praktische verschillen, de praktische lessen zijn zo geweldig dat er dan een profeet bij jou op bezoek komt. Iemand die mond van de Heere is, die woorden van God spreekt. En die dan gaat zeggen, maar moest luisteren, je kunt nu wel kijken op 2005, maar je moet eigenlijk kijken naar eeuwigheid. Want dat wat nu gebeurt, het heeft eeuwigheidswaarde. Ook al is het nog zo miniem in jouw oog, ook al is het nog zo gering, wat zouden die paar mensen daar in Jeruzalem kunnen uitrichten? Nou, daar waren ze zelf ook wel achter gekomen dat ze het niet konden en dat ze het niet hadden. En toch wil de Heere dat simpele van toen gebruiken voor zijn glorie en zijn eer. Het gaat hier in dit boek destijds pastoraal over een klein deel van Israël. Ik zeg bewust een klein deel, want A, er waren twee stammen naar Babel gegaan en geen 10. 10 waren wel weggevoerd, maar die waren naar een heel ander gebied getrokken, naar het noorden. Je zou zeggen misschien wel naar, aanvankelijk tenminste, naar Nineveh. Dat heet vandaag zo'n beetje Koerdistan, een beetje Noord-Irak daar ongeveer. Daar zijn ze aanvankelijk terechtgekomen. Later zijn ze van daar ook verder gegaan. En waar ze nu precies zijn, weet niemand. En van die twee stammen die gebleven zijn, eerst nog eventjes in Jeruzalem en zo in de omgeving, zijn ze dus naar Babel getrokken. Ezechiël en de ballingen bij hem, Daniël en de vrienden bij hem. Jeremia schrijft daarover. Maar juist de boeken Maleachi en, Daniël en Ezechiël geven uitvoerige informatie over die tijd. Maar van die twee stammen zijn ook maar een paar teruggekomen. En dat getal 42.000 wordt 3 keer vermeld in de schrift. Zo van, meer waren er niet opgeteld, 42.000, dat was het dan. Dus van die velen die in ballingschap gingen, gingen slechts 42.000 terug. En die 42.000 kom je dus in het boek Zacharia tegen, in het boek Ezra tegen, in het boek Nehemia tegen en in het boek Haggai tegen. Dat zijn ze. En die mensen hebben het heel erg moeilijk, want ze zien nog een keer de tegenstand. En nu gaat de Heere vanavond door hoofdstuk 10 zeggen, vraagt de Heere ten tijde van de late regen, maar vraagt de Heere regen ten tijde van de late regen. Misschien heb je ooit een gezang gezongen over de spaderegen. Nou, dat is de late regen. Vroeg en spade. Zo zeiden ze dat lang geleden. Het zit niet bij onze taal misschien, maar het is gewoon de vroege regen. Dat is dus de voorjaarsregen in Israël. En de late regen, dat is dus de regen van het najaar. En daarmee, en dat mag u wel eens op een rijtje zetten, wordt altijd het herstel bedoeld. De eerste zegen is het voorjaar. En de tweede zegen is altijd de spaderegen. Najaar, het herstel. Een opwekking met nieuw begin. Maar wel eigenlijk als het laatste fase, de spaderegen. Nu, vraag van de Heere regen. Hier komt Zacharia, die zegt, vraag van de Heere regen. Als de spaderegen. Zo van, hij moet het doen, hij wil het doen, hij wil een nieuw begin scheppen. Je zit daar nog een keer gezegd met een paar, met weinig kracht, weinig energie meer, weinig meer te vertellen. En dan komt zo'n profeet op bezoek en zegt, je moet de late regen, de spade regen van de Heere vragen. En hij zal het je geven, voor iedereen gewas, een stortregen, niet een beetje druppeltjes. Zoals een lied uit Johannes de Heer het zegt, weet je wel, de droppelen vallen neder. Nee, helemaal geen druppeltjes, een stortbui. Dus niet meer een klein ietsiepitsie van zegen, maar een plens, zal ik maar zeggen. Een enorme bui van Gods zegen, een geweldige regenbui, daalt dan neer. Nu, dat staat hier concreet. En ik zou zo willen dat we dit ook durven zeggen, ook al is het kleiner wat we doen. Misschien in onze ogen niet zo belangrijk. En misschien zijn we ook wel een beetje bang, een beetje schuchter. Misschien zijn we een beetje teruggedrongen in de catacomben en denken we, hoe loopt het en hoe moet het en zo. Maar vraag de Heer een regen. Stel je nu eens voor dat zo'n Zacharia, zo'n man God bij jullie kwam en tegen jou zou zeggen, bang voor vandaag, bang voor de omgeving, bang voor de moeite, bang voor alles om je heen. Vraag van de Heer een regen. Ten tijde van de spaderegen, stortbui. Ja, dat is eigenlijk een beetje te veel voor ons. Dat durven we niet en dus gebeurt het dan maar ook niet. En dan zeggen we, o Heere, we zijn zo bang en we hebben het zo moeilijk en u moet het doen en u wilt het doen. Maar op hetzelfde moment durven we niet verder te vragen en vragen we niet, Heere, wilt u alstublieft met uw gigantische zegenbui komen? Daar ontbreekt ons de moed voor. Hier wordt gezegd, doe dat nu maar. En bovendien wordt gezegd, al dat gedoe met Terafim, nou die waarzeggers, die schouwen leugen, bedriegelijke dromen spreken zij, nietswaardige troost bieden zij. Ijdelheid. In de tijd dat de ijdelheid troef is, dat de nietswaardige troost te horen is, bedriegelijke dromen van hand tot hand gaan. Het is alsof Jeremia aan het woorden zegt, ze stelen die dromen ook nog van elkaar en ze gaan het, dus als de ene gedroomd heeft, dan gaat de ander zeggen, ja, maar dat heb ik van de Heer. Dat had die andere gedroomd, dat hadden zij helemaal niet gedroomd. En dat lijkt een beetje op onze tijd. Wat je aan nietswaardige troost op het internet vindt, is ontzettend veel. Ik ben blij dat er ook nog iets van waardige troost is. Nou, ik wil niet mijn verhaal daar als onderwerp nemen. Bepaalde lezingen die we mogen houden in Veenendaal, die worden ook op internet gezet. En die zijn vanaf eind van het vorige jaar tot nu toe, ik meen 8500 keer gedownload. Het is één lezing, één soort, één serie. China, Finland, en u kunt het zo gek niet bedenken. Natuurlijk zijn het Nederlands sprekende lieden geweest, dat neem ik echt aan. Maar goed, mensen hebben op de een of andere manier dat weggetje gevonden en luisteren. En er zijn enorme reacties uit tevoorschijn gekomen. Onvoorstelbaar. Wij zeggen, ja, we zitten nog met een klein clubje. Het zijn nog maar een paar. En de Heere zegt, maar in die tijd een stortbui. In die tijd, in de tijd van nietswaardige leugenkramerij en nietswaardige troost, waar alles ijdelheid is, leeg is, inhoudsloos is, dat gaat de Heere doen. Israël mag gaan claimen dat de Heere een geweldige zegen gaat brengen. Die paar mensen daar toen krijgen dit als pastorale bemoediging. Maar horen dat dit in feite het begin is van een fantastisch vergezicht. Namelijk dat de Heere dit kleine, dit geringe als een aanvangspunt neemt voor nog veel en nog veel meer. En dat komt in dit hoofdstuk heel concreet naar voren. Heel concreet wordt gezegd, niet alleen die paar uit Juda, dat waren ze, die twee stammen, Juda, twee stammen, die nu terugkwamen, die 42.000, maar ook Jozef wordt hier genoemd, en dat zijn de 10 stammen, en ook zij zullen komen, en dat worden niet geringe aantallen, dit worden hele massa's mensen, en ik zal ze tot mij fluiten, en ik zal ze roepen, en ik zal ze brengen, en ik zal ze dragen, en ik zal jagers sturen, en ik zal herders sturen, want die nietswaardige herders, ja, die hebben hen verstrooid, die hebben het zo bond gemaakt, dat alle schapen verdwaald zijn. Dat ze dus het spoor bijster zijn. En die nietswaardige lieden, dat waren de koningen, de leidslieden van Israël geweest. Waarvan de Heer zegt, die 3 koningen heb ik in 1 maand weggedaan. Niks is er van hen terechtgekomen. Alleen maar dromerij, nietswaardige troost. Die hebben van alles geroepen. Bijna in het boek Jeremia vindt u dit heel concreet. Als Jeremia van de Heer zijn woord zegt, dan staat er een profeet Hanania naast hem, die de raarste dingen zegt. Ja, ik ben de naam even kwijt, maar zoiets is het. U leest het maar een keer. En die zegt van alles. Die zegt, dat is helemaal niet waar wat Jeremia zegt. Nee, oh nee, ja, we hebben het even moeilijk, maar over 2 jaar zijn we hier weer terug en dan is alles weer over. En als dat waar is, zegt Jeremia, dan mag ik sterven. Maar die profeet stierf ter plekke. Dit is wat de Heere hier aan het zeggen is. Moest luisteren. Ik neem de draad weer op. Ik ga die late regen brengen. Ik ga die geweldige zegen uitstorten. En ik breng iemand terug. Juda, ik zie Juda als mijn kudde. En Juda wordt een ros waarvan ik mij ga bedienen. Een soort strijdpaard tot en met waarvan ik mij ga bedienen. Die ik ga gebruiken in die overwinning van mijn eigen glorie en mijn eigen naam. En ja, ik zal Juda versterken. Ik ga Jozef verlossen. En ik ga doen alsof er nooit iets gebeurd is. Met andere woorden, alles wat verkeerd gegaan is, wat ze verkeerd gedaan hebben, dat wil ik negeren, daar ga ik aan voorbij. En ik ga ze opnieuw terugbrengen in dat prachtige land. Ik, Jawé, fluit ze tot mij en ik roep ze en ik breng ze terug. En ze zullen even talrijk zijn als vroeger. Dan moet je dus even horen. Er zitten een paar in Jeruzalem en dan zegt de Heere middels Zacharia, en wat hier komt, dat is even talrijk als vroeger. Zo van dat kleine en dat geringe van jullie, waar je misschien van zegt, ja, wat zouden wij nog kunnen doen? Dat wordt een totale verandering, dat wordt een totale herleving. Dit is de taal van Zacharia 10. De herders van Israël, de bokken, zoals de Heer ze ook noemt, hier in dit hoofdstuk, hebben ze verdrongen met flank en schouder. Ik citeer ook een tekst uit Ezechiël 34, waar diezelfde taal gebezigd wordt, dat de bokken de schapen hebben verdrongen met flank en schouder. Deze herders, die ga ik oordelen. En die herders die jullie in feite als slachtvee hebben laten verkopen, dat waren de herders. Die hebben hun schapen feitelijk overgeleverd aan handelaren die met hen deden wat ze wilden, als slachtvee zijn ze verkocht worden. De herders van Israël hebben de schapen, hun medeburgers, hun medemensen, aan de koningen van de volkeren uitgeleverd, en die hebben met hen gedaan wat ze wilden. Dat is de taal, even er doorheen prikken, maar dan snap je ook ineens wat hier bedoeld wordt. De herders van Israël hebben de schapen als slachtvee verkocht. En die verkopers die zeggen, nou, we hebben toch niks misgedaan. Nou, dat klopt misschien wel. Het is alsof je het verhaal van Jozef terugvindt hier in deze geschiedenis. U weet het misschien, Jozef verworpen door zijn broers, verkocht aan de Midianitische kooplui. En die hebben hem weer verkocht op de markt in Egypte. Die hebben toch niks verkeerds gedaan, weet je wel, zo ongeveer. We hebben toch gewoon commercie bedreven. Er was toch niks mis mee. Nou, zo ongeveer is het hier ook gegaan. En de Heere neemt ze dit heel erg kwalijk. De herders worden eigenlijk ter verantwoording geroepen. En er wordt gevraagd, wat hebben jullie met mijn schapen gedaan? Libanon, waar iedereen daarvan spreekt als, dit is het hoogste, dit is het mooiste, zoals dat nergens anders te vinden is, de eiken van Bazan en de ceders van Libanon. Dus alles wat groots is en wat majestueus is, dat verbleekt. Dat gaat helemaal weg, dat is het niet meer, dat is niet meer de norm als de ceders van de Libanon en als de eiken van Bazan. Nee, Jeruzalem, dat zal het zijn. Dus een hele andere vergelijking, een hele andere norm wordt aangegeven voor de toekomst. En de Heere zegt in dit verband, ik wil u dat duidelijk maken met twee staven. Ik wil u eigenlijk het herderschap uitbeelden met een herder die twee staven heeft. En de ene staf die noemt hij liefelijkheid en de andere staf die noemt hij samenbinding. Toen de herders mij niet meer wilden volgen en de schapen gingen verkopen, gingen verlaten, mij hebben afgewezen, heb ik mijn staf liefelijkheid verbroken. Toen ben ik gestopt met mijn liefde, met mijn zorg voor jullie. En toen jullie uiteindelijk zeiden, wij verkopen hem, wij verkwanselen hem voor 30 zilverstukken, toen heb ik mijn staf samenbinding ook nog genomen en die verbroken. Dat is de taal. Beetje moeilijk misschien, maar toch is het te snappen. De Heere deelt dat uit. Je moet je dus voorstellen, een herder met twee staven, een staf liefelijkheid en een staf samenbinding. Die liefelijkheid is weggegaan omdat jullie mijn schapen gingen verkwanselen. Jullie hebben niet naar mij en naar mijn woord willen handelen. Jullie hebben gewoon volkomen genegeerd wat ik had gezegd. En toen jullie die ene herder gingen verkwanselen voor die 30 zilverstukken, toen heb ik mijn samenbindingstaf verbroken. Nou, het is voor ons niet zo moeilijk om, als we iets lezen over 30 zilverstukken en over een pottenbakker, hier, om dat in het Nieuwe Testament te plaatsen. Dat is voor iedereen, denk ik, volstrekt helder. Het is zo merkwaardig dat dit al vast lag voor Judas die 30 zilverstukken in zijn zak deed en voor hij dat geld terugwierp in het huis des Heren en voor daar een akker van de pottenbakker van gekocht werd. Hier vindt u het. Mes en mes scherp. De Heere laat in feite zeggen, maar die herder moest nog komen, hè? En die zette zilverringen, die moesten nog uitbetaald worden. Maar de Heere zegt in feite, kijk, dit is het proces. En daarom zit hier een praktische, een pastorale boodschap in, bemoedigend. Voor ons praktisch, ook bemoedigend. Maar op hetzelfde moment profetisch, want wat ze hier lazen over iemand die 30 zilverstukken zou krijgen en die uiteindelijk dit zou teruggooien, ja, dat moest nog komen, dat was nog toekomst, dat was dus ook al profetie. Maar de Heere laat hiermee dus zien, de enige weg die ik initieer, die ik aanreik, die ik ga geven, die hebben jullie genegeerd. En wij zien hier mes en mes scherp. Die ene weg, die ene die zei, ik ben de weg. Hij is het, de Heer Jezus. Heel scherp komt hier naar voren dat de enige mogelijkheid de Heer Jezus is. Zal ik het anders zeggen? God is ook met die twee staven naar ons toegekomen. Hij is in zijn liefde naar ons toegekomen. En hij wil jou en mij zijn liefde tonen. Al zo lief heeft u kunt het invullen, hè? God de wereld gehad, omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar ze eeuwig leven hebben. God is in zijn liefde naar ons toegekomen. Maar als we die liefde van God negeren, zal er nooit samenbinding zijn. Maar als we die liefde van de Heere aannemen, zoveel we hem aangenomen hebben, heeft hij het recht gegeven zich een kind van God te noemen, hun die in zijn naam geloven. En die brengt hij samen, die voegt hij aan één. Dat wordt samenbinding, dat wordt door de geest aan één gebonden, bij elkaar gebracht. We kunnen die beelden die hier gebruikt worden, begrijpen. Want we kijken naar de Heer Jezus. Toen, Een verklaring voor Gods handelen. Want ze hebben toen gezegd, waar was God dan? Deed het God dan niets dat wij in ballingschap gingen? Zei het hem dan niets dat we het daar moeilijk hadden in Babel? Was hij het dan niet? Zo hoor je vandaag roepen, waar is de Heere dan als er een tsunami is? Waar is hij dan als... En we willen eigenlijk gelijk wel antwoord uit de hemel. Heere God, waar was u dan? De Heere God zegt, misschien heb ik mijn liefelijkheid wel even verbroken. Misschien heb ik dat wel eens aan de kant gezet. Ik heb jullie oneindig lief gehad. Zoals de Heer Jezus zei van de stad Jeruzalem. Hij zag de stad, hij weende over haar. Hoe lief heb ik u gehad. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeen vergaderen. Samenbinding. Bijeen willen vergaderen gelijke wijze en hen haar kuikens. Maar u hebt niet gewild. En hij weende over die stad. Maar er komt een dag dat jullie zullen zeggen, gezegend hij die komt. En hij bedoelde, dat duurt nog een paar eeuwen. Deze beelden uit het Oude Testament zijn best te begrijpen. Israël toen, praktisch voor ons en profetisch voor straks. Je ziet het hier als het ware heel helder en prachtig naar je toe komen. En de climax van alles ligt bij de Heer Jezus. Die 30 zilverstukken, daar hebt u echt geen moeite mee, enzovoort. Dan wordt in hoofdstuk 11 verder gesproken over een dwaze herder. Nou, die dwaze herder die het verlorene niet zoekt en die het verkeerde alleen maar voor heeft, die het grove doet, dat is niemand anders dan de antichrist of de geest van de antichrist of de vele antichristen die zijn uitgegaan. Kortom, de tegenstander van de Heer. De tegenstander van de Heer Jezus. En dan komt hoofdstuk 12 en dan gaat het ineens over Jeruzalem. Opnieuw die prachtige, schitterende profetie van Zacharia. Toen waren die mannen in Jeruzalem. De collecte waar ik het eerdere avond over had, was in Jeruzalem. Van waaruit een kroon voor Jozua gemaakt is, was daar. En in Jeruzalem zou die tempel toch herbouwd moeten worden. En Jeruzalem zelf zou als stad ook herbouwd moeten zijn. Dat gebeurde allemaal niet, aanvankelijk niet, later wel. En de tegenstand was immers zo groot. En nu zegt de Heer, die tegenstand, dat wordt nog groter. Alle volkeren, dus niet een paar, niet alleen je buren, niet een paar etnische groepen die daar nu zitten. Maar alle volkeren zullen samenspannen tegen Jeruzalem. En broeders, zusters, beste vrienden, dat is wat we aan het bekijken zijn vandaag de dag. De hoofdstukken 10 en 11 hebben we net zo'n beetje geplaatst. Toen, praktisch voor ons, profetisch voor het Joodse volk, het volk van Juda en de toekomstige terugbrenging van Jozef, van de 10 stammen. En nu krijg je dus een speciale profetie over Jeruzalem. Jeruzalem, de stad die zo bezongen is, de stad die zo bejubeld is, de stad die zo vaak verwoest is, waar enorme dingen zijn gebeurd en waar ook in de toekomst geweldige dingen zullen gaan gebeuren. Jeruzalem wordt hier omschreven. En die Jeruzalem zal worden een schaal van de bedwelming. Er komt een tijd, zegt de Heer, dat alle volkeren, alle naties zullen optrekken tegen Jeruzalem. U hebt ook het nieuws gevolgd. U hebt meneer de Hoop Scheffer in Jeruzalem gezien. U hebt de verklaringen van Londen meegekregen van meneer Blair, die meneer Abbas op bezoek had en vele anderen. U hebt misschien de krant gelezen dat Europa zich wil gaan bemoeien met het Midden-Oosten. U hebt gezien hoe de zaak zich daar aan het toespitsen is. Met aan de ene kant een soort gevoel van, we zijn op weg naar de vrede. De routemap voor de vrede. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat het spannend is als nooit eerder. En we weten dat Europa zich samen bundelt. En dat samenbundelen, dat zal uiteindelijk een beest worden, een gigantische machtsblok. Een gigantisch machtsblok worden. En dat gaat verder gezicht krijgen. Maar al die volkeren, waar ze ook vandaan komen, van de opgang der zon of waar dan ook vandaan, ze zullen naar Jeruzalem gaan. Vroeger was dat voor ons een beetje moeilijk. Nu kunnen we dit wel plaatsen. Een contingent van Nederlanders betekent ook dat Nederland in Irak is nu. Hè? Ook al zitten er maar een paar honderd of zo, of honderd, toch zit Nederland in Irak. En wij zijn dus ook daar dan. En zo heeft iedere natie daar een eigen club. En ze gaan daar legeren. Ze legeren zich volgens het boek Openbaring hoofdstuk 16... bij Megiddo, het dal van Megiddo, Harmageddon, de berg Megiddo. Daar zullen de tentenkampen zijn, daar zal dus het materieel zijn. Maar de strijd zal uiteindelijk om Jeruzalem gaan, niet daar in het noorden. Om Jeruzalem, het dal van de beslissing, het dal van Jozefat, daar zal het gaan gebeuren. Daar zal iedereen zich gaan mengen in de strijd om Jeruzalem. En Jeruzalem zal een schaal van de bedwelming zijn. Ze worden helemaal beneveld. In hun woede, in hun fanatiek gedrag gaan ze veel en veel te ver. Ze volgen de dwaze herder. En die dwaze herder zet aan tot, Openbaring 16, nog een citaat uit de bek van het beest. Bek van het beest. Uit de mond van de valse profeet en uit de bek van de draak kwamen drie onreine geesten, drie als kikvorsen. Onreine geesten, om de volkeren te verleiden tot de oorlog tegen het Lam. Dus die onreine geesten hebben als prediking, hebben als boodschap oorlog tegen. En ze gaan massaal die onreine geesten volgen. Bedriegelijke dromen, terafim, ijdelheid, opnieuw zie je diezelfde dingen terugkomen. En heel de wereld wordt helemaal beneveld. De troon van het beest wordt ook donker, Openbaring 16. Het is één complete beneveling, het is één groot waars gebeuren. En ze gaan massaal op stap. Je zou zeggen, er moet toch één verstand hebben, er moet toch één doorkrijgen dat dat niet gaat en dat dat een keer op moet houden. Helemaal hout op de botel. Dat gaat dan gebeuren. Een schaal van de bedwelming. En de Heere God laat het toe. Er komen momenten dat de Heere God de farao van Egypte wil waarschuwen. Laat mij volgaan. Maar er komt ook een moment dat hij zegt. En nu stop ik. Nu verhard ik je hart. Nu, dat moment is dan aangebroken. Al die waarschuwingen hebben niet meer geholpen. Al die volkeren laten zich niet meer gezeggen. En dan komt het moment heel concreet dat de Heer zegt, en nu is het voor mij over, nu geef ik je die schaal met de bedwelming. Nu word je beneveld. Je verstand wordt verduisterd. En je zult Jeruzalem moeten tillen, maar iedereen die Jeruzalem tilt, zal die steen tillen. En dat blijkt een hele lastige steen, een hele puntige steen te zijn. En die de steen Jeruzalem tilt, zal zich deerlijk verwonden. Dat staat hier. Met andere woorden, ze zullen allemaal optrekken, massaal hun best doen om Jeruzalem helemaal van de kaart te laten verdwijnen. Maar ze hebben het daar zelf heel moeilijk mee uiteindelijk. Want het zal een deerlijke wond zijn, een vreselijke wond opleveren. Dat is de toekomst. En dat betekent dat de Heere soms bepaalde dingen toelaat. Toen waren er aanvallen, toen waren er vijandige krachten. En die paar die helemaal in zak en as hadden, die zeggen, ja, dit loopt helemaal uit de hand. Dit wordt helemaal niets meer. Dat huis komt er niet. De glorie van God komt er niet. En de Heere zegt, ja, wacht maar eens even. Maar dwars door de allergrootste oordelen en de verschrikkelijkste dingen heen, zal ik mijn glorie juist daar etaleren. Juist daar zal ik het waarmaken. Praktisch voor ons. Het kan heel moeilijk zijn voor het getuigenis van God op aarde. Het kan heel zwaar zijn. En je kunt misschien denken, wat blijft er over? Hoe gaat het ooit nog iets worden? Dan zegt de Heer, maar dwars door alles heen zal ik mijn naam, mijn glorie vestigen. Dat is de praktische bemoediging voor ons. Profetisch, toen keken ze naar wat er nog ging komen, wat er nog ging gebeuren. Een schaal van de bedwelming, een steen. En Jeruzalem zal blijven bestaan. En Jeruzalem zal zijn ineens een ros van de Heere, ik had het al, zal een krachtige held zijn. En niet zomaar iemand die je weg kunt blazen, die je zomaar teniet kunt doen, maar Jeruzalem zal een kracht zijn van geweld. En de allergeringste in Jeruzalem is een held. En diegene die struikelt in Jeruzalem, dat is nog één als David. Nou, David kon er wat van met Goliath. En degene die struikelt, David. En Alles wordt in overtreffende trap neergezet. Zo van, wat jullie gering vinden, wat jullie klein vinden, dat ga ik zodanig opkrikken, opwaarderen, dat het een heldhaftig gebeuren wordt. Dat staat hier. En in die tijd, zegt de Heer, ga ik in Jeruzalem een geest van genade en van gebed geven. Daar bid ik om. Sommige mensen verwijten me dat ik niet zo vaak bid voor Jeruzalem. Ik heb wel eens wat gedaan voor de EO en Zaderhavond en zo, laat ons de rustig wijden. Dat zeg ik hierom, omdat ik dat bij mijn weten 3 keer gedaan heb en ik heb niet gebeden voor Jeruzalem. Er zit namelijk een gebed aan vast, sorry over de EO. Die zeggen dus 12 minuten spreektijd, 3 minuten bidden, weet je wel, 2 minuten Bijbel, zo gaat het ongeveer. Nou, daar moet je het allemaal mee doen. U merkt het allemaal niet, maar dat is allemaal heel precies gedaan. Goed, maar ik had niet gebeden voor Jeruzalem. De zondagochtend heb ik ook vaak wat gedaan, maar er zit geen gebed in. Ik weet niet of u dat weet, maar dat zal u misschien ontgaan zijn. Maar in die zaterdagavond sessie zit wel een gebed. Niet gebed. Telefoon. Mevrouw het Sneek. Ik was onbijbels. Ik zei, wat heb ik dan? U hebt niet voor Jeruzalem gebeden. Staat in de Bijbel. Bid Jeruzalem vrede toe. Opdracht. Bid Jeruzalem vrede toe. Psalm 122. Zijn ze niet, maar dat weet je dan. Dus ik probeer duidelijk te maken wat ik dan wel wilde zeggen. Waar ik voor ik wel gebeden heb. Helpt niks. Volgende keer precies hetzelfde. Nog een keer precies hetzelfde. Zij was al vergeten dat ze dat al eerder gezegd had. Ik denk dat ze elke zaterdagavond hetzelfde verhaal vertelt. Aan wie dan ook. Ik denk dat elke prediker die daar ooit geweest is in dit van Psalm 122 niet geciteerd heeft, ook een telefoon van haar gehad heeft. Telefoonnummer wordt er namelijk bijgegeven. Ze kunnen reageren. Ik vroeg me toen ze dat de eerste keer zei, of ik een fout gemaakt had, dan wel of het misschien anders lag. En ik heb me echt afgevraagd, wat zou mijn gebed voor Jeruzalem dan moeten zijn? Bid Jeruzalem vrede toe. Ik moet bidden, o Heere, stuur die geest van genade en van gebed. Ik heb van Messias beleider de Joden begrepen in Jeruzalem en daaromheen dat zij dit bidden. De late regen, een stortbui, een geest van genade en van gebed. Dat er een geweldige verandering komt. Geest van genade en van gebed. Ik zal het even versimpelen, om het te doen landen. Als je mij vraagt hoe ik zelf tot bekering gekomen ben, dan denk ik dat ik een moment gehad heb dat er iets over mijn lippen kwam. O God, wees mij zondaar genadig. En ik denk dat velen van ons dit of gehoord hebben uit de prediking, dat je dit zou mogen zeggen. O God, wees mij zondaar genadig. Of dat je het zelf zomaar spontaan hebt gebeden. Maar als je dit kleine regeltje analyseert, wat komt er dan uit? Een geest van genade en van gebed. Je bidt, o God. En wat bid je dan? Genade. Wees mij zondaar genadig. Dus een geest van genade en van gebed. In feite is het dat. In dat hele kleine zinnetje zit een geest van genade en een geest van gebed. Wat gebeurt er als jij gaat geloven? Als je dit gaat bidden, o God, wees mij zondaar genade. Wat zou de Heere God dan duidelijk willen maken aan ons? Nou, het antwoord is heel simpel. Hij zou tegen op de een of andere manier, door een bijbelstudie, door een klein preekje, door een lied, door een getuigenis, door een artikel wat je leest in wat ook, dan zal hij zeggen, kijk, geloof in de Heer Jezus. Zal ik het anders zeggen? Zien op hem die doorstoken werd. Dat is in jouw leven gebeurd. En wat ga je dan zeggen? O Heer Jezus. Ik had niet gedacht. Ben je al je zonden op dat moment bewust? Op geen stukken na. Later kom je daar pas achter dat het veel erger is dan je ooit dacht. Maar goed, toch. Het was om mijn schuld. De straf die mij de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is mijn genezing geworden. Geweldig moment. Bittere rouwklacht. Leed bedrijven. Wat heb ik nu geciteerd? Zacharia 12. Nou, dit proces wat in je eigen leven waar is geweest, wat je ondervonden hebt. Oh, God wees mij zonder genade. En God zegt, geloof in de Heer Jezus, zien op hem die doorstoken werd. En ontdekken dat het zo beroerd met jezelf was, dat je alleen maar moest erkennen, Heere, ik wist niet dat ik het zo bond gemaakt had. Dat proces, dat is hier in Zacharia 12 neergelegd. En je snapt het nog ook, want het is in je eigen leven gebeurd. Dit is precies wat hier gebeurt. In Jeruzalem, een geest van genade en van gebed. En zien op hem die doorstoken werd. Ik wil een beetje scherpe correctie maken. We lezen hier, ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Dat woordje zij moet je maar eens even weglaten. Ik heb daar een fikse discussie mee over gehad met velen inmiddels. En ik blijf het volhouden. Dat staat er niet. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Ik heb het een paar keer zo gezegd. Maar ik heb niet gezegd, ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Want die zij, dat zouden dan de Joden zijn. Die hebben dat niet gedaan. Sorry. Als je dan toch iemand wilt aanwijzen, dan moet je een Romeinse soldaat aanwijzen. Dan moet je de Romeinen aanwijzen. Want die hebben hem in feite, letterlijk, een Romeinse soldaat heeft hem doorstoken. Dus niet zij hebben het gedaan. Het is wel gebeurd. Dat bedoel ik dus niet. Hè? En uit het feit dat uit zijn zij bloed en water kwam, ligt het bewijs dat hij echt gestorven was. Dat is duidelijk. Dus ik zwak dat niet af of zo. Maar dat gepraat over Israël heeft hem doorstoken, Daar moeten we maar mee stoppen. Er zijn hele groepen geweest in Nederland die daar heel fel over waren en die daar behoorlijk doorgingen. Ze gingen overdrijven daarin. En die gingen zover ja, dat zij de Joden het over zichzelf hebben uitgeroepen, Holocaust en andere dingen. Dat staat hier niet. Hier staat ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Voor het kruis maakt het geen verschil. Van onze Heer Jezus ook niet. Hij werd doorstoken. Maar ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Ik weet niet of u de geschiedenissen van het Johannes-evangelie een beetje voor u hebt. En als u dan weet dat daar aan de ene kant een opstandingsdag is waarop de Heer Jezus te midden van de discipelen komt. En zijn handen en zijn zijde toont. Toen zagen ze op hem die doorstoken werd. 8 dagen later komt Thomas. Die zegt, ja, ik geloof het niet zo. Ik wil het graag zien. Hij komt. En Thomas krijgt, kom eens wat dichterbij. En steek je hand er nu eens in. Zien op hem die doorstoken werd. Dat betekent dat je inderdaad echt ziet. Hij, de Heer Jezus, is voor mij en voor mijn schuld aan het kruis van Golgotha gestorven. En heeft het voor mij en voor mijn schuld willen doen. Dat betekent, Heer Jezus, mijn Heer en mijn God, zoals Thomas dat uitdrukte toen. Dat zijn gigantische momenten, emotionele momenten, dat je zo onder de indruk komt van de Heer Jezus en dat je alleen maar kunt zeggen, Heer Jezus, dank u, dank u. En op hetzelfde moment zie je wie je zelf bent, dat er eigenlijk geen draad deugt. Onze groteske dingen, onze flair, onze uitstraling, ons charisma, alles valt weg. Hij blijft alleen over. Nu, in de toekomst zal dat gebeuren. Ik zei zo pas al iets, of ik citeer wel iets uit Jesaja 53 over onze overtreding. Nou, dat gaat dan echt werkelijkheid worden. Jesaja 53 is in feite een profetie voor die tijd, voor dat moment. Voor dat moment. Het volk Israël zal zeggen, de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden als schapen. De echte herder. Hier, dit paal van dit stukje uit de Bijbel. Die ene herder. En die brengt die staf liefelijkheid terug. En die staf samenbinding terug. En hij zal zelf Jozef 10 stammen en Juda 2 stammen weer bij elkaar brengen. Hij zal ze brengen in dat land. Hij zal ze weer aaneenvoegen. Samenbinding is weer terug. En de liefde is gigantisch. Want hij zal zich zo openbaren. Zie, zo lief heb ik jullie gehad. Dat is Zacharia. Zacharia is dus een hele bemoedigende profeet. Misschien vindt u hem moeilijk, maar hij is heel bemoedigend. Voor die paar toen in Jeruzalem een prachtige opsteker. Geweldige pastorale bemoediging. Een profetisch vergezicht waarvan je zegt, ja maar... Het is het werpen van die zilveringen, dat is het kruis. Maar wat hier staat, dat is nog na nu, notabene. Dat moet nog komen als hij verschijnt. En als heel Juda en heel Jozef zal zien op hem die doorstoken werd. Ja, en dan zullen zij wonen te Jeruzalem. Daar zullen ze zijn, talrijk als vroeger, net als toen. En de Heere doet alsof er nooit iets gebeurd is. U hebt het daar ook moeilijk mee, ik ook. Ik had vorige week te maken met een situatie dat iemand dingen had gedaan die niet helemaal goed waren. En dan kun je zo iemand dan nooit weer die plaats geven. Nu, daar heb ik ook begrip voor. Ik kan daar best iets mee. We roepen wel eens als iemand dan bankmedewerker bij de bank wat fraudeachtig is te werk gegaan. Dan zullen ze hem waarschijnlijk niet meer aan de balie zetten of zo. Hè? Ik wil dat zeggen, hij mag dan oké, in genade mag hij dan wel weer een baantje pikken, maar niet meer met het geld of zo. En dat gaat ook een beetje in de zin van gelovigen. We hadden het over een broeder, of die dan wel weer zou kunnen preken. Ik heb mijn nek een keer uitgestoken voor zo iemand en ik heb gedacht dat moet wel kunnen. Nou, dat is me niet in dank afgenomen, dat is heel zwaar geweest voor hem en voor mij ook. Maar de Heer Jezus zegt, vertellend over de verloren zoon. En daar ziet u Israël. Echt. Ze gaan de wereld in. Diaspora. Het is echt gebeurd. En ze hebben zich eigenlijk een beetje verlekkerd aan hun status, aan wat ze allemaal hadden, maar dat raakte op. Toen hebben zij zich verkocht aan de burgers van het land. En die zeiden, nou, we zullen je wel helpen. Zwijnendroog, onrein, daar zaten ze. Totdat de hongersnood ook in de wereld zo gigantisch groot is, totdat de holocaust kwam en de hongersnood alleen maar toenam. En je eigenlijk tot de conclusie moet komen, we moeten terug. Ik ga terug en ze gaan terug. Je ziet hem, tot nu nog ver af. Ik wil niet zoveel zeggen, maar je ziet daar de liefde van God zijn. Die stafeliefelijkheid, die zie je daar zo schitterend. Je ziet het helemaal gebeuren. En dan zegt die vader niet, oké, nou, ik ben blij dat je terug bent. We hebben ervoor gebeden, het is goed dat je er bent. Maar, nou ja, ga dan maar een poosje achteraan staan. Even een poosje in quarantaine. We willen even, goed, een proeftijd van een jaar of zo. Nou, dat klinkt al super mild. Maar het is niet zo. Fijn dat je er bent. Beste kleed, ring, schoenen, gemeste kallen, feest, upsieke. 100% terug. En weer in functie. Want die ring duidt op bevel, autorisatie, dus dat je mag tekenen, weet je wel. Dus dat je met je ring iets mag bezegelen. Denk maar aan Jozef die een ring heeft, of Mordechai die een ring heeft. Ik bedoel het altijd autorisatie. Of procuratie, hoe je het maar zeggen wilt. Maar in elk geval, je hebt autoriteit om iets te tekenen. Maar helemaal terug, direct, alle minuut. David is niet koning afgeworden toen hij de affaire Bathsheba had gehad. En God zegt tot Israël, alsof er niks gebeurd is. Je durft het eigenlijk niet te zeggen. En dit staat er toch. Betekent dat we onvoorzichtig moeten zijn? Nee, dat betekent het helemaal. Misschien moet je wel bidden. Maar in elk geval, liefde en samenbinding. Enorm komt dat naar voren. Goed, praktisch. In de gemeente waar we nu zijn, zullen we dus ook die staf liefde en die staf samenbinding moeten kennen. Dat is de eenheid van de geest bewaren in de band van de vrede. Dat is de liefde van God die heerst. Die ons doortrekt en die ons laat zien wie de Heer Jezus is. Deze dingen zitten zo vol met praktische aanwijzingen, dat je bijna geneigd bent om te zeggen, nou, dat zou op zich al een preek zijn. Gewoon, hoe gaan we nu vandaag met elkaar om, als gelovigen? Nou, liefde en samenbinding, pastoraal, de herder. Maar het gaat vooral, en dat is de insteek, om de toekomst die te maken heeft met de openbaring van onze Heer Jezus. Als die grote herder de schapen verschijnt. Als hij duidelijk zal maken dat hij ze gedragen heeft, dat hij ze opgezocht heeft, dat hij ze echt genomen heeft en hij ze teruggebracht heeft. En daar het werk van Gods geest zichtbaar wordt. Mag ik nog een keer terug naar die verloren zoon? U weet dat die gelijkenis bestaat uit 3 blokjes. Het is 1 gelijkenis. De herder die dat verloren schaap zoekt. Het licht dat het verloren muntje weer terugbrengt, in het licht brengt. Zal ik het anders zeggen? De herder met die 2 staven bij zich is op zoek gegaan. En de geest van genade is gaan schijnen en het gebed is gekomen. O God, wees ons genadig. Nou, dat heb je het hele proces. Helemaal terug. Alles zit weer terug hier in ditzelfde stuk. Dat is altijd het proces van God. Voor hen toen een bemoediging. En een profetisch vergezicht. En voor ons nu een geweldige lading. Ook profetisch. Een schitterend vergezicht. Maar ook praktisch. Een hele mooie invulling als we het zouden willen. En dat komt hierop neer dat je echt gaat zien de Heer Jezus. Zijn glorie, zijn heerlijkheid, zijn liefde, zijn samenbindende kracht door de geest van onze Heer. Dat is de Heilige Geest die ons geschonken is. Nu, rouwklacht en leedragen heb ik genoemd. En dat zijn de dingen die je dan gaat uitspreken, die je op dat moment gaat zeggen aan de Heer. Een stuk verootmoediging, een stuk belijdenis. Dingen die niet goed zijn, ook echt belijden, echt opnoemen, voor de Heere brengen. En de Heere wil ze vergeven. De Heere zegene ons zo samen.